Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen 1:30 en 2:00 op BNR en altijd online als podcast.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Economenpanel. Moet er een minimumtax komen voor particuliere Rijkaard en de Nederlandse bank achterkant op een loonprijsspiraal klein? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Esther Barendrecht, hoofdeconoom van Rabobank, en Roelof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom, leden van het panel.
Goedemorgen.
Laten we beginnen met jullie eigen nieuws. Esther, dat van jou kwam al kort voorbij in een eerder overzicht, namelijk het aantal hypotheken en de aanvragen, de stijging daarvan. Verbaast je dat?
Op zich niet. Wat je eigenlijk ziet is dat we hebben natuurlijk vorig jaar te maken gehad met een daling van de hypotheek van de huizenprijzen. Inmiddels zien we dat de nominale lonen hard stijgen. Dat vergroot weer de leenruimte van mensen die een huis willen kopen. Dan helpt ook nog een beetje mee dat de hypotheekrente wat gedaald is. Nou, en dat samen maakt eigenlijk dat kopers nu hun slag slaan. Maar ja, de krapte die blijft natuurlijk onverminderd groot. Ja, en dat zien we dus ook wel terug in weer nieuwe prijsstijgingen.
Ja, prijsstijgingen inderdaad. Want als je meer kunt besteden en de rente daalt wat, ja, dan leidt dat onherroepelijk tot een opwaartse druk op de prijzen die toch al voor heel veel mensen gortig waren.
Ja, precies. Dus in datzelfde artikel werd nou gerept van een gemiddelde woningwaarde bij verkoop van ruim €460.000. Ja, dat is toch echt wel echt heel hoog.
Roelof, jouw nieuws van vandaag.
Nou, ik had vanochtend las een stuk in de Financial Times over Japan. Dat eindelijk de economie weer normaal gaat worden. En als je jouw nieuws van net over dat de IMF oproept om de rentes snel te gaan verlagen. Het is nu voor het eerst in Japan in 17 jaar dat ze de rente eindelijk een keer verhoogd hebben. Dus, en dat is, en daar is dat goed nieuws.
Ja, nou ja, en jij kunt daar ook vanuit de achteruitkijkspiegel naar kijken. Want hoe lang volg jij Japan ook alweer?
Het was mijn eerste baan in 1997. Oh, wow. Ik heb jarenlang aan mensen uit mogen leggen dat inflatie en rentes echt wel konden dalen. En daar zie je nu, bij Japan zie je nu de draai maken dat inflatie en rentes eindelijk een keer beginnen op te lopen. En dat is inderdaad goed, op zich goed nieuws.
En hoe robuust is dat keerpunt? Kan het ook zomaar weer richting negatieve rentes zakken?
Nou, de vorige keren hebben ze er denk ik wel van geleerd. De vorige keer hebben ze ieder nakend herstelwet in de kiem gesmoord met belastingverhogingen of wel renteverhogingen. Daar hebben ze denk ik wel van geleerd. Er zitten denk ik wel twee belangrijke lessen in. Want hoe ga je om met een enorm vergrijzende economie? Wat denk ik in Japan echt een probleem is geweest. En hoe ga je om met veel te veel schulden die in eerste instantie met name in de bedrijven en de consumenten zaten, maar nu uiteindelijk allemaal bij de overheid zitten. Leuk weetje, meer dan 50% van de Japanse obligatiemarkt is in handen van de Japanse Centrale Bank.
Overigens wordt er dan heel vaak met enige waarschuwende woorden gezegd, nou, let maar op, ook delen van Europa zullen op Japan gaan lijken.
Nou, dat was denk ik wel een zorg die we rond 2007, 8 en 9 inderdaad wel hadden. Van wat je schuldenproblemen had. En wat in Japan eigenlijk gebeurd is dat men meer schulden aan het minimaliseren was dan winst aan het maximaliseren. En ik denk dat we daar in Europa ook wel angstig dicht in de buurt zijn gekomen totdat Draghi hard ingreep.
We gaan naar eigen land. De kans dat loonstijgingen de inflatie aanwakkeren lijkt klein, heeft een onderzoek van de Nederlandse Bank vorige week vrijdag uitgewezen. De president van DNB, Klaas Knot, waarschuwde vorig jaar nog voor een dreigende loonprijsspiraal. Loonstijgingen lijken daarmee een verlaging van de rente in de eurozone niet langer in de weg te staan. Esther, hoofdstuk 1 in veel economieboeken. De loonprijsspiraal nog even helder uitgelegd door iemand die er alles vanaf weet. Wanneer is daar sprake van?
Ja, eigenlijk als hogere inflatieverwachtingen zich via looneisen en hogere lonen weer gaan zorgen dat werkgevers ook hun prijzen weer op moeten drijven. En je zo dus een loonprijsspiraal krijgt. Het gaat dan steeds omhoog.
En daar is toch een partij voor gewaarschuwd. Ook wel door leden van dit panel, ook door Klaas Knot. Niet de eerste, de beste. Verrassend dat dat nu niet aan de orde lijkt te zijn.
Nou ja, eigenlijk niet, als ik eerlijk ben. In de zin dat, nou ja, kijk, DNB heeft dus een nieuw onderzoek gedaan waar ze hiernaar hebben gekeken voor de situatie in Nederland. Daar komt dus inderdaad uit dat dat risico beperkt lijkt. En nou ga ik iets heel flauws doen. Dan ga ik namelijk zeggen, told you so. Want mijn collega's Hugo Erken en Elwin de Groot die hadden hier in 2021 al naar gekeken toen de inflatie juist, nog voor de inval in Oekraïne, maar toen de inflatie toch al sterk steeg. En die voorspelde dit toen eigenlijk ook al. En om een aantal redenen te geven. Wat zij eigenlijk al een tijd terugvonden, was dat die inflatieverwachtingen decennia lang minder groot effect op de lonen hebben in Nederland. En dat onder andere, wat zijn daar dan de verklaringen voor? Nou, ik denk één belangrijke factor toch wel dat de organisatiegraad van vakbonden is echt gedaald. Dus steeds minder mensen zijn lid van een vakbond. En daarmee is de onderhandelingsmacht toch wat kleiner geworden. Ik denk dat de flexibilisering van de arbeidsmarkten ook een rol in speelt. Want we hebben natuurlijk heel veel ZZP'ers in Nederland. En een ZZP'er is altijd één persoon per definitie. Dus ja, daar zijn de onderhandelingen over de prijs anders.
Maar staat daar niet tegenover dat er steeds harder wordt gevochten om personeel, hè? Dus misschien
zeker,
is de organisatie gaat bij vakbonden tanende. Maar tegelijkertijd zijn natuurlijk heel veel werkgevers koetkekoet op zoek naar iemand die überhaupt iets kan betekenen in zijn of haar bedrijf.
Zeker. Ja, dus we hebben dus de krapte is natuurlijk heel groot. En we hebben ook echt wel gezien dat de lonen het afgelopen jaar en nu nog steeds behoorlijk fors stijgen. Maar we zien ook dat eigenlijk daarmee de koopkrachtdaling die is veroorzaakt door die hoge inflatie nog niet helemaal is ingehaald.
Dus er moet nog gerepareerd worden dan?
Er kan nog wat gerepareerd worden, ja.
Is dat argument van de vakbond, is dat het enige argument? Of is er ook nog misschien een argument dat bedrijven hier in Nederland, maar misschien zelfs breder in Europa, gewoon minder pricing power hebben? Dus zelfs als er looneisen zijn, dan kan je het gewoon niet doorrekenen. Dus krijg je geen loonprijsspiraal?
Nee, nou, dat verschilt denk ik heel erg per sector. We hebben eigenlijk tot nu toe wel, dus in die grote energieprijsschok die we hebben gezien en die grote inflatie die daaruit voortkwam, hebben we wel gezien dat bedrijven wel degelijk hun prijspower hadden. Maar het verschilde heel erg per sector. En dat pleit er ook wel heel erg voor om ook die loononderhandelingen per sector of zelfs per bedrijf te voeren.
Nou, ik vind het zo opvallend als je het vergelijkt met, als je Europa vergelijkt met de VS, dan weet ik niet of ik het nou per definitie een positief verhaal vind dat we geen loonprijsspiraal hebben. Want het andere argument zou kunnen zijn dat we ook gewoon geen groei hebben. Europa groeide het vierde kwartaal. Nou, ik geloof dat we net een plusje hebben gehad. Terwijl in Amerika groeide de economie met 3,1% of zo. En sterker nog, die accelereerde in het eerste kwartaal. Terwijl we in Europa, nou, is van acceleratie geen sprake. Nou, we hebben gelukkig een iets beter cijfer in Duitsland vandaag. Maar
ja.
Dus ja, misschien zou een loonprijsspiraal op zich wel goed zijn.
Maar
voor.
Kun je dat nog even uitleggen waarom een loonprijsspiraal een indicator kan zijn voor economische groei en het uitblijven daarvan dus voor economische groei?
Aan de ene kant heb je dus een tekort van mensen. Je hebt een tekort aan mensen. Maar ja, misschien heb je ook wel dat bedrijven zo terughoudend zijn om mensen aan te nemen, omdat ze weten van als ik ze aan ga nemen, bedoel, ik kan het toch niet doorprijzen als ik en dan word ik toch weggeconcurreerd. Dus ik denk dat we in Europa misschien ook wel te weinig bedrijven hebben die hoge productiviteitsgroei hebben, die in staat zijn om die prijzen ook door te rekenen. Dus dat is leuk, maar dan zit je dus allemaal vast in oude economie. Ik zal de term melkbaan hier niet noemen, maar dan zit je dus vast in oude economie met banen waar je eigenlijk niet uitkomt. En je creëert veel te weinig banen aan de andere kant van de economie.
Nou ja, daar zijn volgens mij wel pleidooien voor gehouden, ook wel de afgelopen weken en maanden, goed na te denken als er zo weinig
en nadenken
ruimte,
schieten we zo weinig mee op. We moeten gewoon eens een keer gaan doen.
Oké, maar als bijvoorbeeld Klaas Knot zegt, bepaalde sectoren hebben die nog wel plek in Nederland, want legt een beslag op de ruimte, legt een beslag op de arbeidsmarkt.
Dat is een hele terechte vraag.
Dan wordt er dus gekeken naar sectoren die te weinig zouden toevoegen aan de Nederlandse economie.
En dat zijn waarschijnlijk dezelfde sectoren die ook weinig looneisen kunnen gaan inwilligen. Ja. Omdat ze zich daarmee dus totaal uit de markt prijzen. Dus ja, dan mag je afvragen of je een duurzaam businessmodel hebt.
Ja, nou, het interessante is eigenlijk dat wat we wel zien is dat eigenlijk laag productieve sectoren toch behoorlijk wat werknemers naar zich toe trekken ten opzichte van die hoogproductieve sectoren. Dus een deel van de sleutel zit er wel in eigenlijk, dat die juist die hoogproductieve sectoren ook meer mensen aan het werk kunnen zetten. Maar ja, daar in lastigheid natuurlijk hebben we dan die mensen. Leiden we die mensen daarvoor op? Kunnen we voldoende buitenlandse mensen aantrekken die in die sectoren kunnen werken waar juist de productiviteit heel hoog is en waar dus ook hogere lonen betaald kunnen worden?
Ja. We hadden het net ook al even over renteverlagingen en wanneer daar dan sprake van zou kunnen zijn. Klaas Knot, daar is hij weer, heeft ook tijdenlang gezegd, nou, zolang er nog druk van die lonen op de inflatie is, moeten we daar toch over nadenken. Dit onderzoek, maakt dat ook de weg vrij voor een eerdere renteverlaging?
Ja, nu, ik zou me niet verbazen als Europa. Toen we het jaar ingingen, werd er gerekend op 6 renteverlagingen in de VS en geen, of bijna niks in Europa. Het zou me niet verbazen als we in dit jaar in de VS 0 krijgen en Europa sowieso wel meer dan 1. Dus Europa gaat sowieso eerder zijn dan de VS. Dat is denk ik al een grote verrassing. Maar ik weet dus niet of dat positief nieuws is. Want het geeft dus ook aan dat de groei dus ook veel slechter is hier. En dus dat we moeite hebben om die groeimachine echt aan te jagen. Ook met lage rentes. Dus lage rentes gaan denk ik het probleem niet oplossen.
Zou je ook al zover kunnen gaan dat Europa, Amerika, de ECB, de Fed wellicht wel inhaalt?
Ja, ik denk dat die kans inderdaad wel steeds groter wordt. En overigens denk ik ook wel dat het nog wel een beetje spannend blijft. Ja, hoeveel rentestapjes men dan ook in Europa wel kan maken, hoor. Want wat we dus eigenlijk wel één zien is dat die groei is natuurlijk nog steeds heel gematigd. Dat is één ding. Maar anderzijds zien we ook dat de inflatie zeker sterk gedaald is in Europa. Maar ja, hoe bestendig dat zal blijken, hoe die de last mile zeg maar echt tot stand zal komen, komen we echt duurzaam op dat pad van 2%. Ja, dat blijft denk ik ook nog wel
in
een beetje spannend.
In Nederland natuurlijk toch nog weer een klein plusje volgens mij, ja, de afgelopen maand met 3,1%.
Ja, klopt inderdaad. Ja,
maar dus niet te snel de vlag uit.
Nou, dus ik denk dat die eerste renteverlaging, die zal er echt wel komen dit jaar in Europa. Waarschijnlijk denk ik nu wel in juni. Daar sorteert de ECB ook wel erg op voort. Maar de vraag is dan wel van hoe lang gaan ze dan dat pad naar beneden volhouden.
Ja. En hoeveel en hoe gaat snel, het helpen om de groei echt aan te zwengelen?
Waar jij dus
nou, daar twijfel ik over. Ja, ik
heb als renteverlagingen het instrument niet zijn, wat is het dan wel?
Meer concurrentie, investeringen, vestigingsklimaat, alles ja. aan de,
oh,
alles
de hele aan de voorpagina. Nee, geen antwoord.
Maar dat is het grote probleem. Je moet uiteindelijk bedrijven investeren. Je kan niet wachten tot overheden meer gaan uitgeven of de rentes gaan verlagen. Ja,
maar daarvan wordt dan ook gezegd, als mensen duurder worden, is er voor bedrijven des te meer een incentive om te gaan investeren in digitalisering, automatisering, robotisering.
Maar dat is ook maar goed ook, want je hebt ook minder demografische groei in Europa. Dus uiteindelijk zul je ook moeten gaan investeren. En dat zijn ook de hoogproductieve sectoren die je graag wil hebben.
Nou, we zijn eruit, jongens.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Van DNB naar CPB met het economenpanel Esther Barendrecht en Roelof Salomons. De mate waarin huishoudens worden getroffen door prijsverandering van goederen en diensten varieert sterker binnen inkomensgroepen dan tussen inkomensgroepen. Blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Afgelopen donderdag werd het gepubliceerd. En dat maakt gericht koopkrachtbeleid bij prijsschokken lastig vorm te geven. Esther, terwijl er toch de afgelopen jaren behoorlijk op ingezet is met allerlei toeslagen, steunpakketten. En dan nu dit ontnuchterende rapport, ongemakkelijke rapport.
Ja, een beetje.
Hoe nu verder?
Nou, hoe nu verder? Nee, ja. Misschien heel even van wat zeggen ze nou helemaal? Want het was ook best een technisch rapport. Dus CPB ziet heus wel dat het prijseffect van inflatie op het consumptiemandje wel degelijk verschilt per inkomensgroep. Dus even hoge inkomens geven meer uit aan benzine. Dus als de benzineprijzen stijgen, dan worden hoge inkomens daar meer door geraakt. En bijvoorbeeld lage inkomens geven relatief meer uit aan hun huur. Dus stijgen de huren. Nou, dus dat is op zich blijft een feit. Maar zij voegen daaraan toe, let op, binnen zo'n inkomensgroep kunnen de verschillen ook heel groot zijn. En daar kunnen we ons denk ik ook best wel wat bij voorstellen. Want ja, of je nou een bepaald bedrag per maand verdient, het maakt wel uit of je wel of geen auto rijdt. Of dat bijvoorbeeld jouw woning goed is geïsoleerd of niet goed is geïsoleerd. Dat maakt heel erg veel uit hoeveel pijn een prijsstijging van bijvoorbeeld benzine of gas voor je doet. Dus dat is eigenlijk wat ze hebben uitgewerkt. Ja, en dan zeggen ze, dan is dus eigenlijk koopkrachtbeleid nog een beetje moeilijker. En ik denk dat we dat op zich de afgelopen jaren ook al wel hebben geconcludeerd. Ja. En ik denk ook vooral de waarschuwing heel terecht is van ja, hoe preciezer je probeert te richten, dan geef je misschien minder geld uit om te bereiken, die doelgroep te bereiken die je wil bereiken. Maar 1, die doelgroep zit er misschien achter de schermen nog wat anders uit dan je dacht. En 2, we voegen natuurlijk daarmee ook heel veel complexiteit toe aan het systeem. En dat heeft ook weer heel veel gaat gepaard met allerlei indirecte kosten.
Maar nu werd gezegd, dat roept zoveel complexiteit op. Daar kunnen we niet aan beginnen. Of daar is onze uitvoeringsinstantie niet op berekend. Energietoeslag natuurlijk, het bekendste voorbeeld. Is ook wel gereconstrueerd. Was eigenlijk bedoeld voor mensen die niet zoveel verdienden. Woonden in een tochtig huis. Maar we konden dat helemaal niet in kaart brengen. Dus
ja. Precies.
Voor iedereen.
Voor iedereen. En die ging dat ook uitgeven. En dat dreef ook weer de inflatie een beetje op. Ja, dus de moeilijkheid zit hem inderdaad echt wel gewoon in het in het echt precies richten van je beleid. En misschien moeten we daar toch ook een beetje dat gaan accepteren. Dat we dat dus niet zo heel erg goed kunnen.
Maar dan is het niet zo doelmatig wellicht. Want dan moet je dus ook accepteren dat er geld terechtkomt bij mensen die prima zonder dat geld ook wel het schip drijvende houden.
Ja, en dat betekent dus ook dat alle discussies over politieke discussies over koopkrachtplaatjes, dat we die dan ook wel in de prullenbak kunnen gooien.
Want maar daar zijn heel veel economen toch al lang over eens dat de koopkrachtplaatjes heel erg afhangen van bij wie dat koopkrachtplaatje hoort.
Economische realiteit en politieke realiteit. Den Haag stuurt nog steeds op koopkrachtplaatjes. Ja. Nee, maar dat laten ze dat dus ook zien. Ik heb wat cijfers opgezocht. Dat vond ik ook wel aardig. Als je dus ziet, wat Esther net ook al zei. Het gemiddeld geven Nederlanders 17% uit aan voedsel. Maar de lagere inkomens zit dat dus gewoon op 30%. En energie, dat is dan vaak niet de auto, maar meer het huis verwarmen. Mm-hmm, ja. Is voor sommige mensen bijna 20% van hun ding. Ja, als je dus een goed of niet goed geïsoleerd huis hebt, maakt dat enorm uit. Ja, dan kan je daar dus gewoon niet op sturen dan. En als je dan geld uit gaat geven, dan doe het dan is dit dus niet doelmatig.
Nee, maar het mooie is dus, eigenlijk geef je daarmee ook weer andere oplossingsrichtingen aan. Want waar kan de overheid wel op sturen? Nou ja, op het verduurzamen van huizen. En zeker van natuurlijke huurwoningen in de sociale sector. Waar het om grote aantallen gaat. En waar je dus ook echt weet van, nou, daarmee help je die huishoudens. Dus ook
heb je
heel generiek direct
beleid?
Ja, en je hebt generiek beleid, precies. Dus,
generiek beleid levert geen stemmen op.
Ja, dat is misschien een pijnlijkheid, maar daar, ja, dat is ook niet ons. Dat hoeven wij niet op te lossen.
Nee, maar jullie zijn natuurlijk wel, net als alle andere inwoners van Nederland, gewend geraakt wellicht aan een soort reflex dat als er een groep in de problemen komt, dat dan wordt gekeken naar de overheid. Dan die overheid regelmatig over de brug komt met specifieke pakketten. En de waarschuwing van dit rapport is dus,
doe dat niet.
Pas daarmee op, doe dat niet.
Ja, het is eigenlijk een waarschuwing voor, ik heb laatst een heel mooi woord, een nieuw woord geleerd van een collega, iemand bij Sociale Zaken, die zei eigenlijk is er sprake van een doelmatigheidsval. En dat vond ik echt een hele prachtige, en dit onderstreept dat wel een beetje, van hoe preciezer je probeert te zijn, dat is dan in financiële termen doelmatig, maar in maatschappelijke termen misschien wel eigenlijk niet zo.
Ja, dus betekent waarschijnlijk ook dat de hele rondpompmachine, dat je daar waar dus heel veel doelmatigheid niet in zit, kun je dus gewoon, eigenlijk moet je het versimpelen.
Ja, eigenlijk meer toch met wat grover geschut af en toe en dan accepteren dat het.
Dat je af en toe misschiet. Ja, dat is prima. Ja.
Een product market fit. Proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen 1:30 en 2:00 op BNR en altijd online als podcast.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.
Het economenpanel is te gast met Esther Barendrecht, hoofdeconoom van Rabobank, en Roelof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. De allerrijkste in Nederland kunnen met hun vermogen te gemakkelijk uitwijken naar andere landen met een lagere belastingdruk. Vorige week donderdag debatteerde de Tweede Kamer erover. VVD en NSC maken zich sterk voor een wereldwijde minimumbelasting voor rijke particulieren. Voor bedrijven ligt er al een internationaal akkoord over een minimumwinstbelasting van 15%. Overigens zijn er ook heel veel uitzonderingen opgemaakt ondertussen. Esther, over rijke particulieren. Jij kwam een interessant cijfer tegen. Hoe is de verdeling zo ongeveer?
Ja, dus dit is uit dat mooie ambtelijke rapport over de vermogensverdeling van volgens mij vorig jaar, onder leiding van Laura van Geest, kwam dat tot stand. 10% van de huishoudens bezit 60% van de vermogens. En 1% van de rijkste huishoudens bezit een kwart van alle vermogens. En dat is overigens vooral aanmerkelijk belang, dus bezit in bedrijven.
Goed dat dat nader wordt onderzocht, of daar wellicht een mouw aan te passen is en er op een andere manier belasting wordt betaald.
Ja, nou kijk, ik denk, dus wat zij ook in dat rapport schreven is van enige vermogensverschillen hoort bij een gezonde economie. Als het op een gegeven moment te veel wordt, dan krijg je zichzelf versterkende effecten, waarbij rijken alleen rijker worden en andere mensen daar buiten vallen, zeg maar. Dus dat is een beetje de balans die je probeert te zoeken. Ja, en daar hoort dan ook een goed belastingstelsel bij.
En daar wordt nu ook een voorbeeld aangekoppeld, onder andere door goed journalistiek spitwerk van NRC over de erfgenaam Heineken, Charlène de Carvalho Heineken, de rijkste Nederlander, die belasting zou moeten betalen, ook in Nederland, maar dat ook ontwijkt. Het gaat over belasting die ze moet betalen over de dividenden van haar aandelenpakket in Heineken. Dat kost de Nederlandse schatkist zo'n 30 miljoen euro per jaar. Nou, laten we zeggen dat het inderdaad de rijkste Nederlander is. Dan kun je wel zeggen, belangrijk dat hier een politiek punt van wordt gemaakt, maar het gaat ook weer niet een enorme impuls geven aan de schatkist. Roelof, het gaat meer over belastingmoraal.
Ja, het gaat, nou ja, de luisteraars hebben de hele discussie tijdens de break gemist, maar we hadden het voornamelijk over belastingmoraal. En dit is daar denk ik een typisch voorbeeld van. Je kan denk ik vermogens moeilijk, net zoals met bedrijven, het is lastig om vermogens te gaan belasten als ergens anders minder belasting betaald kan worden. Dan gaan bedrijven en vermogens gaan dan de grens over. Dus ik denk dat dit gaat met name over belastingmoraal. En het gaat over dat je als je iets wilt doen en je vindt het heel belangrijk, dat je het dan ook meteen wereldwijd doet.
Want het net is dus moeilijk te sluiten. Ik las dat artikel over de Carvalho en die had eigenlijk al geld moeten betalen over haar dividenden. Daar is notabene wetgeving voor aangenomen in Nederland. Maar haar Nederlandse BV keerde haar Luxemburgse bedrijf in december geen winst uit, maar betaalde een deel van het aandelenkapitaal terug. En zo ging er toch uiteindelijk via Luxemburg dan weer 130 miljoen naar Jersey. Dit is wel een voorbeeld van zo'n race permanent naar
de bodem.
Het laagste punt.
Ja, dus een race door de bodem. En wat wel grappig is, is misschien helemaal niet grappig, het is het tweede onderzoek wat NSC recentelijk gedaan heeft. Want een paar weken geleden stond voor mij ook in de NRC een stuk over, dat ging dan over de borregeling. Dus het overdragen.
Familiebedrijven.
Nou is denk ik, niemand zal er tegen zijn als het over de bakker op de hoek gaat die niet zijn bakkerij wil verkopen als er iemand is overleden en dus goed wil overdragen. Maar dit voorbeeld wat hier gegeven werd, was toch een vrij grote multinational.
Ja, we kunnen best wel zeggen dat het gaat over de familie Swinkels.
En waar gewoon enorm gelobbyd is. En dat je denkt van ja, is dat nou ook dan een hebben die het nou echt nodig? Ja, echt. Is dat belastingmoraal? Ja, ik vind daar wel wat van.
Jij ook?
Nou ja, ook daar zie je dat. Dus volgens mij ook naar de borren een uitgebreid onderzoek gedaan door het CPB. Zij vonden dat niet zo doelmatig beleid. En volgens mij zat de pijn hem daar ook in dat eigenlijk uiteindelijk zo'n beetje 1% van de partijen die hier gebruik van kunnen maken een enorm aandeel van de baten eigenlijk eruit halen. Dus de verdeling is niet goed, volgens dat onderzoek.
Ja. Zou je deze discussie nu ook wat breder kunnen trekken? Want er zijn nog altijd formerende partijen aan de gang om een ei te leggen en er uiteindelijk samen uit te komen. Het ging de afgelopen week over geld. En over hoe er dan ook weer geld geïnd moet worden. Dan gaat het ook over dekking zoeken voor bepaalde maatregelen. Dekking trouwens ook nog voor maatregelen die al zijn aangekondigd en afgekondigd door het demissionaire kabinet. Zoals bijvoorbeeld de verhoging van de kinderopvangtoeslag, de verhoging van het minimumloon. Daar waren grote bedrijven ontevreden over, want dat zou hen raken. Inmiddels alternatieven gepresenteerd door demissionair staatssecretaris Van Rij. Heb je daar al een blik op kunnen werpen, Esther?
Ja, een korte blik wel. Ik denk, ja, al met al is het gewoon echt een lastige puzzel die de partijen hebben te leggen. En wat hier toch ook wel een beetje achter speelt is, ja, volgens mij willen ze ook vooral toch wel graag meer uitgeven en niet minder.
Leuke dingen doen voor de mensen.
Ja, dat zit er wel een beetje ook in de verkiezingsprogramma's. En je ziet dat ze daar ook wel echt verschillend tegen aankijken hoe belangrijk die begrotingsdiscipline nou eigenlijk is. Ja, en er is, als je wat langer vooruitkijkt, dus even vorig jaar viel het begrotingstekort weer mee. Uiteindelijk was het bijna niks.
Spelletje van de inflatie, dat daar toch ook een belangrijke rol in speelde, of niet?
Ja, en ook allerlei incidentele meevallers en onderuitputtingen. Dat de regering niet kan uitgeven wat ze willen, omdat er gewoon te weinig mensen zijn om het werk uit te voeren. Dus allerlei factoren die dan steeds optellen en dan de uitgaven eigenlijk lager zijn dan gepland. Maar als je echt naar de lange termijn kijkt, dan zie je dat de begrotingspositie van Nederland gaat verslechteren. Onder andere omdat natuurlijk vergrijzing, zorgkosten stijgen. En de vraag die gewoon voor ligt volgens mij is, gaan deze formerende partijen dat probleem nou echt aanpakken, of proberen ze zich er een beetje onderuit te wiggelen?
Eén punt noemde je nog net niet. Ik denk dat de rentelasten uiteindelijk ook omhoog gaan.
Ja, dat
dus
klopt.
Dat rentelasten, daar krijg je een koekoeksjong wat uit het nest gegooid, omdat de rentelasten te veel op gaan lopen. En dat is denk ik wel een groot probleem uiteindelijk, waar ook niemand zich nu nog op focust.
Maar we natuurlijk dit eerste deel van het panel wel hebben stilgestaan bij eventuele renteverlagingen.
Ja, dat hebben we ook. Want uiteindelijk hebben we, nou ja, je ziet, in Nederland zal het niet zo snel meteen een probleem mee hebben, omdat wij onze staatsschuld als percentage van BBP is nog steeds ver onder die 60%. Begrotingstekorten zijn wel te hoog. En als we niet uitkijken, blijven die te hoog. Dus we zullen wel iets moeten doen. Andere landen zullen er eerder tegenaan lopen. Zelfs in de VS maken ze zich nu al zorgen. Ja, ja.
Maar ik denk heel even om dat even uit te leggen van hoezo gaan die rentelasten oplopen. Hè? Want we hadden het net juist over aankomende renteverlagingen. Maar dat komt natuurlijk omdat de staatsobligaties een gemiddelde looptijd hebben van pakweg 7 jaar, ja, als ik het goed heb. Hè, dus zo'n rente, die renteverhoging die we al hebben gezien, die werken met, die worden met vertraging, ja, maakt dat het lenen van de overheid duurder. Dat is
het punt wat jij net maakte van uiteindelijk. Er zijn in de verkiezingstijd dingen beloofd. En het probleem waar we tegenaan lopen is dat het geld op is. Dus we moeten of de belasting gaan verhogen, of we moeten meer schulden aangaan. En dat kan Nederland misschien nog doen, maar ik zou er heel voorzichtig mee zijn met meer schulden aangaan en begrotingstekorten verder oplopen, gegeven wat we weten dat
wat, voor,
wat er nog gaat komen. Uiteindelijk de beste oplossing is gewoon om meer groei te krijgen. En als we meer groei hebben, komen de belastinginkomsten vanzelf wel. Dit is allemaal, alle plannen die je net noemde, dus allemaal gericht op de inkomstenkant, niet op de uitgavenkant. Ja,
ik noemde net, het ging over die alternatieven die Van Rij heeft gepresenteerd afgelopen vrijdag om dat minimumloon te kunnen verhogen. Overigens over doelmatigheid gesproken, ook nog gekoppeld aan een verhoging van de AOW.
Die moet je dan ontkoppelen.
Ja, precies. Nou, hebben we dat ook afgetikt. Maar dat zou eerst worden gedekt door een bankenbelasting, de belasting van inkoop van eigen aandelen, verhoging van de belasting in box 2. Directeur grote aandeelhouders en box 3, spaarders en beleggers. Maar daar kwam zoveel kritiek op dat hij nu zegt, nou, als het dan anders moet, heb ik nog wat smaken voor je. Namelijk het verhogen van het lage btw-tarief, het verhogen van het arbeidsongeschiktheidsgedeelte, de premie van werkgevers, of een mindere winstvrijstelling voor het MKB. Verhoging van het eigen woningforfait, een verhoging van de erf- en schenkbelasting. Maar Roelof is inderdaad allemaal, puntje bij paaltje, misschien meer van hetzelfde, namelijk de belasting verhogen.
Is allemaal belasting verhogen, ja. En uiteindelijk is dat denk ik een manier om eruit te komen. Maar ja, het gaat je niet hogere groei opleveren in de toekomst. En dat is denk ik wel de grote uitdaging.
Maar investeren in groei, ik neem dat zeer serieus, maar dat kun je natuurlijk altijd zeggen. Hoe moet dat dan?
Heel simpel. Ja, eigenlijk is het heel simpel. Onderwijs en infrastructuur. Uiteindelijk zijn dat dingen die op lange termijn hogere productiviteitsgroei opleveren. Maar ja.
Innovatie en R&D.
Exact. Publiek en privaat.
Ja. Want Esther, ben je het er ook mee eens dat er dan te snel, te makkelijk wordt gekeken naar het verhogen van de belastinginkomsten en te weinig naar die structurele groeimogelijkheden?
Dus ik ben het zeker eens dat we veel beter moeten kijken hoe we die structurele groei kunnen bevorderen. Overigens denk ik dat daar een goed belastingstelsel ook bij helpt. Hè? Dus een belastingssysteem wat werken bijvoorbeeld bevordert en ondernemingszin en innovatie, dat soort dingen. En verder kunnen we natuurlijk ook gewoon toch nog even kritisch kijken naar wat we eigenlijk uitgeven en waaraan. Hè, want daar is soms ook nog wel eens wat te halen.
En jullie hoeven niet persoonlijk te vrezen voor een minimumtax voor de allerrijkste in Nederland.
Lijkt me niet,
toch? Als we de grens leggen. Ik ben alleen bang dat die grens steeds lager komt.
Nou, Roelof, voordat je slachtoffer bent, hebben we elkaar wellicht nog een keer gesproken.
Zal vast.
Roelof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Esther Barendrecht, hoofdeconoom van Rabobank. Dank voor jullie bijdrage aan dit economenpanel. En dat panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Een product market fit. Proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen 1:30 en 2:00 op BNR en altijd online als podcast.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.